Gemeente, het schriftgedeelte wat aan u zal worden voorgelezen, dat kunt u vinden in de profetie van Ezechiël, het 37e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. Wij noemden nu Ezechiël 37, de versen 1 tot en met 14.
De hand des Heren was op mij, en de Heren voerde mij uit in de geest, en zette mij neder in het midden eener vallei, dezelfde nu was vol beenderen. En hij deed mij bij dezelfde voorbijgaan geheel rondom. En zie, er waren zeer velen op de grond der vallei. En zie, zij waren zeer dor. En hij zeide tot mij, mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? En ik zeide, Heere, Heere, gij weet het. Toen zeide hij tot mij, profeteer over deze beenderen en zeg tot hen, gij dorre beenderen, hoor des Heren woord. Alzo zegt de Heere, Heere, tot deze beenderen, zie, ik zal de geest in u brengen en gij zult levend worden. En ik zal zenuwen op u leggen en vlees op u doen opkomen en een huid over u trekken en een geest in u geven, en gij zult levend worden, en gij zult weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik, gelijk mij bevolen was, en er werd een geluid, als ik profeteerde, en zie, een beroering. En de beenderen naderde, elk been tot zijn been. En ik zag, en zie, er werden zenuwen op dezelve, en er kwam vlees op, en hij trok een huid bovenover dezelve, maar er was geen geest in hen. En hij zeide tot mij, profeteer tot de geest. Profeteer, mensenkind, en zeg tot de geest, zo zegt de Heere, Heere, gij geest, kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden. En ik profeteerde, gelijk als hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen, en zij werden levend, en stonden op hun voeten, een gans zeer groot heer. Toen zeide hij tot mij, mensenkind, deze beenderen, die zijn het ganse huis Israëls. Zie, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord, en onze verwachting is verloren, wij zijn afgesneden. Daarom, profeteer en zeg tot hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw graven openen en zal uw lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, en ik zal u brengen in het land Israëls. En gij zult weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven zal hebben geopend en als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o mijn volk. En ik zal mijn geest in u geven, en gij zult leven, en ik zal u in uw land zetten, en gij zult weten dat ik, de Heere, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere. Tot zover.
Gemeente, het schriftgedeelte waarbij wij u vanmorgen met de hulp des Heeren een ogenblik willen bepalen, dat kunt u vinden in het gedeelte wat is voorgelezen uit Ezechiël 37. Als uitgangspunt het eerste gedeelte van het 14e vers. We noemden nu Ezechiël 37, het 14e vers, het eerste gedeelte, deze woorden. En ik zal mijn geest in u geven, en gij zult leven. Tot zover. Naar aanleiding van deze tekstwoorden willen we vanmorgen letten op de uitstorting van de Heilige Geest, hier voorgesteld. Stilstaan bij drie gedachten. Ten eerste te letten op de staat van de mens. Ten tweede te letten op het woord van God. En ten derde te letten op de kracht van de Heilige Geest. We noemden nu dus de uitstorting van de Heilige Geest voorgesteld. Om dan ten eerste te letten op de staat van de mens. Ten tweede te letten op het woord van God. En in de derde gedachte stil te staan bij de kracht van de Heilige Geest. Ezechiël, ben je 25 jaar, dan heb je allerlei voorstellingen van de toekomst. Dat heb je toch als je 25 bent. Nou ja, daar hoef je zelfs geen 25 voor te zijn. Dat hebben we ook al als we 10 of 15 of 20 zijn. Ezechiël, 25. Wat had hij zich dan voorgesteld? Ja, om net als zijn vader priester te worden in Jeruzalem. Dat was een priesterzoon. Priesterzonen die dan 30 jaar zijn geworden, die mogen gaan dienen in het priesterambt. Nou, dat had deze Ezechiël zich voorgesteld. Er komt een streep door. Als hij 25 jaar oud is, wordt hij als een balling meegenomen naar dat vreemde land. Wat een teleurstelling. Wat ingrijpend is dat geweest. Er staat verder niet bij of dat er nog meer familieleden zijn geweest, maar hij behoorde tot die 10.000 die weggevoerd zijn geworden door Nebukadnezar in het jaar 597 voor Christus. Dus dat is 12 jaar voordat Jeruzalem is verwoest geworden. 25. En dan word je weggevoerd als een gevangene. Om wat te gaan doen? Nou ja, om daar in dat vreemde land een bestaan op te gaan bouwen. Ze konden daar in dat vreemde land, daar in Babel, daar konden ze wel jonge mensen gebruiken. Want onder die 10.000 die weggevoerd zijn, tegelijk met Ezechiël, daar waren vaklieden onder. Daar waren mensen bij, jonge mensen die waren hoger opgeleid. Denk bijvoorbeeld maar aan een Daniël, hoewel Daniël nog eerder was weggevoerd naar Babel. Zo komt Ezechiël als een priesterzoon daar in dat vreemde land. Nee, voor hem was de priestertaak niet weggelegd. En dan geeft de Heere deze jonge Ezechiël, als die 30 jaar oud geworden is, een andere taak. Dan gaat de Heere hem als mensenkind, roepen om profeet te worden. Die taak, die heeft de Heere op de schouders van die 30-jarige Ezechiël gelegd. Profeet. Ja, onder de ballingen die weggevoerd zijn naar Babel. Wat heeft hij dan gedaan dan? Wat heeft hij moeten profeteren dan? Wel, daar heeft hij moeten profeteren over de ondergang van het Rijk van Israël. Daar heeft hij moeten profeteren over de verwoesting van Jeruzalem. 7 jaar lang heeft Ezechiël de verwoesting van Jeruzalem voorzegd en aangekondigd. Maar wat een vijandschap is er tegen opgekomen. Ja, vanuit die 10.000 die waren weggevoerd. Weet je, die 10.000 die hebben onder elkaar gezegd, die Ezechiël, die spreekt de waarheid niet. O, wat een vijandschap heeft Ezechiël in zijn profetische bediening ondervonden. Ze hebben van hem gezegd, die man die heeft het van tijd tot tijd niet op een rijtje. Daar heeft de Heer op een hele bijzondere wijze dat beleg van Jeruzalem door Ezechiël laten uitbeelden. Lees het vierde hoofdstuk maar eens na. En daarvan hebben ze gezegd, ach ja, die man, nou ja, die is maar een beetje aan het soldaatje spelen in het zand. En als je leest in het twaalfde hoofdstuk, hoe dat Ezechiël uit heeft moeten beelden, hoe dat de koning van Jeruzalem, van dat twee stammenrijken, die nog steeds mocht regeren onder de in de gratie van de koning van Babel, hoe dat hij vervolgens de vlucht zou moeten nemen uit zijn paleis, en dat uitgebeeld heeft in het twaalfde hoofdstuk. Toen hebben ze hem ook voor van alles uitgemaakt. Die man die is niet bij zijn verstand. Waar ben je nou toch mee bezig, man? Laat die man maar praten. Hij weet niet beter. Hij heeft het steeds maar over de verwoesting van Jeruzalem. Nou, één ding is zeker hoor. Jeruzalem zal niet in een puinhoop veranderd worden. Het zal echt niet meer zo lang duren. En dan zullen wij hier uit Babel worden verlost. En dan zullen we terug kunnen keren naar ons vaderland. En dan zullen we Jeruzalem in heel zijn glorie weer zien. En dan komt er in hoofdstuk 33 een bode. Komt die vandaan? Ja, die komt uit Jeruzalem. En wat heeft hij voor een boodschap? De stad is gevallen. Jeruzalem is verwoest. Er is niks anders van over. Nee, niet alleen van de stad, maar ook niet van de tempel. Er is niks anders van overgebleven als een rokende puinhoop. O, dus Ezechiël had het wel goed. Dus Ezechiël heeft wel de waarheid gesproken. Dus het waren wel de woorden Gods die hij hier in Babel tot ons heeft gesproken. Terwijl zij de oproep, ja dan gaat het over die 10.000, die Joden, die dan al in Babel verkeren. Wij hebben de oproep tot bekering in de wind geslagen. En weet je, het is zo ingrijpend als je daar te laat achterkomt, hè. Als je er te laat achter komt dat de boodschap die Gods knechten spreken de waarheid zijn. En je moet dan tot de conclusie komen. Ik heb er niet naar willen luisteren. Ik heb er geen waarde aan gehecht. Ik heb de inhoud van die boodschap van Gods knechten niet in mijn hart gesloten. Maar ik heb mijn hart afgesloten om te voorkomen dat de inhoud van die boodschap van Gods knechten in mijn hart kon ingaan. Om dan tot de conclusie te komen, op een ogenblik, dat het toch de waarheid was. Te laat. De stad is gevallen. Oordeel is over Israël, het oordeel is over Juda. uitgegoten te laat. God trok zijn handen af. Israël, Juda, het was geen natie meer. De hoofdstad in puin. Het heiligdom verwoest. Dus de tekenen van Gods genadige tegenwoordigheid en de uitbeelding van de mogelijkheid om zalig te kunnen worden op grond van dat enig offer wat Christus in de volheid van de tijd zal gaan brengen, was er niet meer. Teken van Gods genadige tegenwoordigheid, weg. Een volk zonder God. Nou ja, dat wilden ze toch ook zijn. Want ze wilden die God niet dienen. Die profeten, die hebben ze gedood. Nou ja, ze hebben Ezechiël wel laten leven, maar het had niet zoveel gescheeld. Een volk zonder God. En als ik u nou vraag, wat is nou een volk zonder God? Wat zeg je dan? Ja, dat is een ongelukkig volk. En als dat volk zonder God zo doorleeft, dan gaat het eeuwig verloren. Ja, dan gaat het eeuwig verloren. Dat is een volk dat heeft zichzelf overgegeven aan de dood. Vijanden van God, liefhebbers van de vorst der duisternis. En toch, hij, die God van dat volk, hè, die zal Israël verlossen. Al ligt het in diezelfde ogenblikken waarover onze geschiedenis spreekt. Midden in de dood. Hij zal, de Heere, die getrouwe verbondsgod, hij zal verlossen. En dat gaat de Heere aan Ezechiël tonen in dat gezicht, in dat visioen, wat ons zojuist is voorgelezen. En dan lezen we in de versen 1 en 2, en de hand des Heere was op mij, en de Heere voerde mij uit in de geest en zette mij neder in het midden eener vallei. Dezelfde nu was vol beenderen en hij deed mij bij dezelfde voorbijgaan, geheel rondom en zie. Er waren zeer velen op de grond der vallei en zie, zij waren zeer dor. Wat moet dat voor een verbijsterend gezicht geweest zijn, wat de Heere aan die profeet Ezechiël heeft laten zien. Je zou je ogen toch hebben dicht gedaan. Een vallei, nou ja, hoe mooi kan een vallei zijn? Als in de diepte van die vallei de mirten groeien en bloeien en allerlei ander struikgewas met mooie, heldere, groene kleuren van bladeren en allerlei andere bloeiende bloemen in zo'n vallei. Maar er is geen bloem te zien. Er is in die vallei geen vruchtdragende boom te zien. In die vallei die de Heere aan de profeet Ezechiël toont, is alleen maar de dood te zien. Botten en schedels. Wat laat de Heere nou eigenlijk aan Ezechiël zien? Ja, een massagraf. Een massagraf van botten en schedels waar de aarde niet overheen is gebracht. Massagraf onder de open hemel. En ziet, er waren zeer vele op de grond der vallei. Proeft u de inhoud van de prediking? Wat toont de Heere daar nu mee? Daar ligt nu Israël. Daar ligt nu het hele Adamsgeslacht. Daar ligt nu Israël en Juda in ballingschap. Zeer vele, dat staat er. En ziet, er waren zeer vele op de grond der vallei. Zeer veel. Daarmee dan het Adamsgeslacht wordt getekend. Want als de Heere hiermee het volk van Israël en het volk van Juda, dus het tien- en het tweestammenrijk, tekent, dan tekent de Heere daarmee ook uw en mijn bestaan. Zeer vele van natuur. Nee, het zijn geen gewonde mensen die nog verzorgd kunnen worden. Botten en schedels. En dan moet Ezechiël ze heel goed gaan bekijken. Want de Heere die brengt hem rondom. De Heere laat hem rondom die hele vallei. Het is niet zo dat de Heere hem op een vaste plek brengt. En dat hij vanaf één plaats hem een blik geeft over die hele vallei. Nee, hij moet er rondom gaan. En hij deed mij bij dezelfde voorbijgaan geheel rondom. En dan de conclusie. En ziet, zij waren zeer dor, zeer dor. Dus die botten en die schedels, die lagen daar niet sinds gisteren. Maar die lagen daar al heel lang. Resten van mensen waar geen vlees, waar niks meer van te zien was, alleen maar botten. Wat een beeld, hè? Van onze doodstaat. Ezechiël, die ziet ze daar liggen zeer dor, dus ze liggen er al zo lang. Ja, klopt. Hoe lang liggen we er al? Vanaf onze val in Adam, in het paradijs. Niets, maar dan ook helemaal niets, is er meer zichtbaar van de heerlijkheid die nu die botten, die beenderen, die Ezechiël daar ziet, ooit hebben gehad. Niks herinnert er meer aan het leven. Niks herinnert er meer aan de heerlijkheid. En hoe is dat in uw en in mijn leven? Als we ons proberen in te leven. Hoe het nu was in het paradijs, in de staat der rechtheid. En God zag al wat hij gemaakt had. En ziet, het was zeer goed. En nu? De drievoudige dood onderworpen. Dor. Dood. En ziet, ze waren zeer dor. Waren die botten nog Nou ja, was er nog enige invloed van buitenaf? Waren ze daar nog vatbaar voor? Nee. Zijn wij er nog vatbaar voor? Voor de invloed van de prediking? O, van onszelf is niks, maar dan ook helemaal niks te verwachten. U, ik, wij van nature. Wij liggen midden in de dood. En van onszelf uit blijven we daar liggen, midden in de dood. Is het dan niet een wonderlijke vraag die de Heere hier gaat stellen aan Ezechiël? En hij zeide tot mij: mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? O, als wij erbij hadden kunnen zijn en we hadden aan Ezechiël die vraag kunnen stellen, of Ezechiël zou die vraag aan ons hebben gesteld. Wat zou dan het enige antwoord geweest zijn? Nee, dat is onmogelijk. Deze botten, deze beenderen, kriskras door elkaar. Ze liggen er al zo lang, er is niks meer herkenbaar van wat ooit een levend mens is geweest. Levend worden? Onmogelijk. Maar nu is het geen mens die het aan Ezechiël vraagt, maar nu is het de Heere die stelt hem deze vraag. En dan gaat Ezechiël een antwoord geven. En dan zegt hij: Heere, Heere, gij weet het. Nou ja, Ezechiël, is dat niet een antwoord tegen beter weten in? Had je nu tegen de Heere niet gewoon veel beter kunnen zeggen zoals het echt is? Heere, dat kan niet meer. Dat is onmogelijk. Maar dat zegt hij niet. Heere, Heere, gij weet het. Waarom geeft hij nou zo'n antwoord? Omdat Ezechiël in zijn leven heeft geleerd: bij God zijn alle dingen mogelijk. En daarom zegt hij niet tegen de Heere: Heere, dat kan niet. Hij zegt ook niet tegen de Heere: u bent de enige die dat zou kunnen. Doet u het dan ook, Heere? Nee. Hij ziet wel Gods almacht, maar hij ziet ook Gods vrijmacht. Wat ligt er nu opgesloten in dit antwoord? Heere, Heere, gij weet het. Wel, daarin ligt opgesloten: indien gij het wilt, gij kunt het. En dan komt daar plots die opdracht. Hij moet gaan spreken. Komen we bij de tweede gedachte terecht. Het woord van God. Een opdracht. Profeteer. We lezen in vers 4. Toen zeide hij tot mij: profeteer over deze beenderen. Profeteren, een ander woord, kinderen, voor profeteren is preken. Preken. Zeggen wat God wil dat je zeggen zult. Dat is profeteren. Goed. Profeteren heeft ook iets inzicht van tevoren, nee, geen waarzeggerij, maar van tevoren voorzeggen van wat de Heere zegt, wat er later zal gebeuren. Dat hoort ook bij profeteren. Maar profeteren, dat is ook preken. Preek tot deze beenderen. Nou ja, dat is een onmogelijke opdracht. Nou ja, de opdracht, maar dat is toch voor niks. Nou zitten wij vanmorgen hier in de kerk. Maar als ik nu van de kansel af zou gaan en ik zou u hier als gemeente laten zitten en ik zou naar de begraafplaats lopen om dan deze preek te houden, dan zegt u ook tegen mij: dominee, waar ben je mee bezig? Toch? Profeteer. Over deze beenderen. Ja, maar die beenderen die kunnen toch niet horen. En dan nog te zien wat de inhoud van die preek is. Waar hij mee moet beginnen. Want wat moet hij gaan zeggen? Waarmee moet hij ze nou aan gaan spreken? Hij moet ze aan gaan spreken in hun bestaan. Hij moet die beenderen bij name gaan noemen. Gij dorre beenderen. Hebben wij onze naam ook al eens gehoord? Ja, dan bedoel ik in de prediking, hè? En onze naam die wordt in de prediking genoemd, jazeker. Zondaar. Adams kind. De naam wordt in de prediking genoemd. Gij dorre beenderen, hoort des Heren woord. Het woordje hoort, dat staat er in de betekenis van luister. Dus in die prediking krijgen die dorre beenderen een opdracht om te luisteren. Ja, dat heeft toch geen zin? Dat kan die profeet toch net zo goed nalaten. Die woorden die gaan gewoon over die beenderen en over die botten heen en dan gebeurt er toch niks mee. Weet u, dat kan soms de grootste zorg zijn in het leven van de predikers. Dat de woorden Gods die zij hebben uit te spreken over de hoofden van de hoorders heen gaan. In de volksmond zeggen we wel eens het ene oor in en het andere oor uit. Dan zijn we de preek alweer vergeten als we de buitendeur van de kerk uit zijn. Hoort des Heren woord. Luister naar het woord van God. Ezechiël, profeteer. En dan komt er een opdracht met een belofte. In het tweede gedeelte van het vijfde vers, daar is de inhoud van de prediking te lezen en het zesde vers ook. Zie, ik zal den geest in u brengen en gij zult levend worden. En ik zal zenuwen op u leggen en vlees op u doen opkomen en een huid over u trekken en de geest in u geven en gij zult levend worden en gij zult weten dat ik de Heere ben. Met andere woorden, ik zal wonderen doen door mijn geest. En wat niemand verwacht zou kunnen hebben, dat gebeurt daar. Er komt beroering in die vallei. Ezechiël ziet het gebeuren. En elk been nadert tot een eigen been, dus alles wat bij elkaar hoort van dat lichaam, wat nu kriskras door elkaar ligt, die worden bij elkaar gebracht. Zoals het was voor het sterven, zo wordt het nu ook weer als die beroering daar heeft plaatsgevonden. En niet alleen alle beenderen komen bij elkaar, bij die bij elkaar horen. Maar Ezechiël ziet gebeuren dat er zenuwen opgelegd worden. Komt vlees op die botten. Er wordt een huid overheen getrokken. Dat is een wonderlijk werk. Als Ezechiël dat daar ziet gebeuren, dan liggen plotseling, in plaats van allerlei verstrooide, verwarde beenderen en schedels, dwars en kriskras door elkaar, dan liggen plotseling welgevormde lichamen. Dat is een hele andere aanblik. Zo'n afschuwelijk knekelveld, of een vallei. Of een vallei met lichamen geordend en wel. Ja. Maar toch zijn het dode lichamen. En een dood lichaam. U hebt er wel eens bij gestaan. Soms van heel dichtbij, hoe ingrijpend. Maar dan zeg je wel eens tegen elkaar, de ziel is eruit. Het leven is eruit. Wat ligt er dan op een baar? Wat ligt er dan in een kist? Stof. Levenloos stof. En als we dan een ogenblikje een toepassing maken, kan er soms zo mooi uitzien in de kerk, hè? En dan wordt het woord gebracht. En dan komen de mensen keurig gekleed naar de kerk. Dan zijn we betrokken bij het kerkelijke leven. Maar als nou niet meer is als dat. Nou ja, dan kun je nog een indruk hebben. Dan kan er eens een traan vloeien. En dan kun je nog eens even gewichtig met elkaar praten. Maar als nou niet meer is als dat. Wat wordt er dan gemist? Ja, de geest. De geest met een hoofdletter. Dat betekent, dan hebben we geen leven in onze ziel. Eeuwig tekort. Als die levendmakende, die levenwekkende kracht van de Heilige Geest wordt gemist. En je moet erachter komen dat je jezelf, ja dat kun je wel proberen, maar dat gaat niet. Dat je jezelf, dat leven niet kunt geven. En dat ook de prediker en de ambtsdragers je dat leven, zouden ze wel willen. Maar de ambtsdragers, predikers, ouderlingen, diakenen, die kunnen je dat geestesleven niet geven. Dat kan u alleen de Heilige Geest. En dat op grond van dat borgwerk van Christus. Op grond van dat borgwerk van Hem. Die zijn leven heeft gegeven. Die af wilde dalen tot in de diepte van de dood. Op grond van dat werk. Kan de Heilige Geest aan dode zondaren het leven geven. Omdat het Christus is die aan dat goddelijke recht een volkomen betaling heeft aangebracht. Het graf ingegaan. Maar wat meer is, die uit het graf is opgestaan. Hij die de mensenmoorder van den beginne de slag op zijn kop heeft gegeven. Dat heeft de Heere beloofd in de moederbelofte. Datzelfde zal u de kop vermorzelen. Nou, dat heeft Christus gedaan. Hij heeft de Satan, de duivel, heeft de wereld, heeft de zonde, heeft de dood overwonnen. En daarom zullen en kunnen. Kunnen en zullen. Dode zondaren worden levend gemaakt. Want het is God die in Christus zijn geest uitzendt. En die Heilige Geest, die maakt dode zondaren nu levend door middel van het woord. Ezechiël die moet weer gaan profeteren. Weer. Nu moet hij gaan roepen tot de geest. In Gods naam moet hij gaan roepen tot de zielen van die gedoden die hij daar ziet liggen in die vallei. En als die zielen zich verenigd hebben met die lichamen, dan lezen we dat er staat in het tweede gedeelte van dat tiende vers. Toen kwam de geest in hen en zij werden levend en stonden op hun voeten. Om dan te gaan letten op de kracht van de Heilige Geest in de derde gedachte. We zullen eerst gaan zingen van Psalm 119... het 80ste en het 86ste vers. Ai, zie, o Heere, dat ik uw wet bemin, uw geest vernieuw, mijn leven en mijn krachten. En het 86ste vers. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Wat er volgt in de versen 80 en 86 van de 119e psalm. Als Gods geest in die prediking meekomt, dan worden die gedoden levend. Die geest is het die Heere is en levend maakt. Nee, dat is niet het werk geweest van Ezechiël, die daar rondom die vallei met die door het doodsbeenderen moest gaan. Dat levendmakende werk, dat is geen werk van een mensenkind. Zeker, de Heilige Geest bedient zich wel van middelen. De Heilige Geest bedient zich wel van mensenkinderen. Maar als de Heilige Geest achterblijft, oh, dan gebeurt er in mijn hart niks. Nou ja, dan wordt alleen nog maar harder. Als die Heilige Geest achterblijft, dan gebeurt er niks. Nou ja, al lijkt het soms al wel heel veel. Zoals het al heel veel leek. Hè? Die beenderen die kwamen tot elkaar. Er kwamen zenuwen op, vlees en hun huid. Heel ander gezicht. Maar het leven werd gemist. Maar als de geest er nu in meekomt. Als de Heilige Geest er in meekomt. Weet je? Dan blijft die ziel niet waar hij of zij is. Ze lagen in die dorre, in die vallei met dorre beenderen. Maar we lezen hier dat ze stonden op hun voeten. En als de Heilige Geest levendmakend gaat werken, dan plaatst hij iemand op zijn of op haar voeten. Wat gaan ze met die voeten doen dan? Nou, daar blijven ze niet alleen mee staan. Maar daar gaan ze mee lopen. Daar gaan ze mee op de vlucht. Op de vlucht? Dan vluchten ze die stad verderf uit. Zulke zielen, die gaan de zonden laten. Ja, maar ze gaan de zonde ook haten. Je kunt heel veel zonde laten uit angst voor de straf. Maar dan ga je je zonde ook laten uit liefde tot God. Kijk, dan komen die twee willen met elkaar in overeenstemming. Wat bedoelt u? De wil van God en de wil van de mens. En van nature, dan staan die twee willen haaks tegenover elkaar. Als de geest Gods in de raderen komt en hij heeft een mens, een dode zondaar van dood levend gemaakt, dan komen die twee willen met elkaar in overeenstemming. En weet je wat die ziel dan gaat willen? Ja, zegt u, die gaat willen wat God wil. Ja, en weet u wat God nou wil? Die wil die ziel in een verzoende betrekking met hem gaan herstellen. En dat wordt nu de wil, de wens en de bede van zo'n opgewekte zondaar. Zo'n zondaar die wil met God verzoend worden. Zo'n zondaar die wil God dienen. Dan moet de zonde ertussen uit. Daar gaan we alles aan doen. Als je het nog nooit geprobeerd hebt, moet je ook niet zeggen dat je van dood bent levend gemaakt. Dan ga je alles ga je proberen eraan te doen. Maar, ja, dat is waar. Dat wordt nu een stervend leven. Want die Heilige Geest, die gaat nu in de oefeningen wegnemen waarvan ik een grond heb gemaakt. dacht van te kunnen maken. Om God te bewegen mij met hem te herstellen. Maar die grond gaat de Heilige Geest eronder uitnemen. Wegnemen. Ja, maar dan blijft er geen grond over. Nee, dat is waar. Aan mijn kant niet. Maar dan gaat diezelfde Heilige Geest, die die ziel van dood heeft levend gemaakt, wijzen op een andere grond. Dat is nou die gerechtigheid van Christus. Is het me daarom al te doen geworden? Want alleen de gerechtigheid van Christus, die kan me redden van de dood. Ja, maar die ziel die was toch al van dood levend gemaakt? Jawel. Maar die ziel die van dood levend is gemaakt, die gaat dan juist de dood in leven. De dood in leven. En de Satan die komt erop af om dat werk van God te bestrijden. En dan gaat de duivel tekeer als een briesende leeuw zoekende wie hij zou mogen verslinden, maar wat een wonder als die kerk dan van tijd tot tijd is mag zien dat die kop van die oude slang is vermorzeld. En dat die een overwonnen vijand is. Al kan die overwonnen vijand die kerk nog wel benauwen. Maar het is Christus geweest die de strijd heeft aangebonden. En dan zegt de apostel Paulus op dat hij door de dood niet zou doen. Degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. O Christus heeft de duivel overwonnen. En het kostte Christus zijn leven. Maar hij kon in de dood niet blijven. En hoe bleek dan ook de kracht van zijn opstanding. Eén preek. Op de Pinksterdag. 3000 zielen. 3000 dode zondaren. Waarin de Heilige Geest zijn intrek heeft genomen. 3000 zielen waarin de geest van alle leven zijn intrek heeft genomen. Wat stond hier ook alweer? Een gans zeer groot heer. Wat een bemoedigend beeld, hè? Wat een bemoedigende belofte. Ik zal mijn geest in u geven en gij zult leven. O, dat is een bemoedigend woord geweest voor die ballingen, ja, voor de levend gemaakte kerk. Daar in Babel, wat een bemoedigend woord. We zullen uit die ballingschap verlost worden. Er komt een ogenblik, ook al ligt Jeruzalem in puin. Ook al is er van de tempel niks meer over, al zijn de altaren omvergeworpen. Maar er komt toch een ogenblik dat de Heere aan zijn volk gaat denken. En dat hij ze terug gaat brengen naar het beloofde land. En wat een bemoedigend woord. Voor degene, ja ook vandaag. Voor degene die het in moeten leven dat ze midden in de dood liggen. En niemand hoeft vandaag te denken, als we zo dat beeld hebben voorgesteld. Niemand hoeft vandaag te denken, voor mij kan het niet meer. Wat ziet Ezechiël daar staan op hun voeten? Ja, levend gemaakt. Een gans zeer groot heer. Levend gemaakt door de geest van God. En diezelfde geest, die gaat aan de dag van vandaag nog steeds uit. En daar gaat hij mee door, tot op de jongste dag. En dan zullen de graven worden geopend. Maar nu, nu wordt er nog geprofeteerd tot dorre doodsbeenderen. Dat welbehagen vanuit de stilte van de eeuwigheid. Dat gaat nu door de hand van Christus gelukkiglijk voort. Hij heeft gezegd, Ezechiël, Heere, gij weet het. O, hij mocht zien. Op die almacht van God. Hij mocht ook zien op de vrijmacht van God. En daarbij moest Ezechiël ook zien op zijn eigen onwaarde. Zijn we al zover? Te mogen zien op Gods almacht. En het over te laten aan Gods vrijmacht. En van mezelf te zien onwaarde, helwaarde, strafwaarde. O Heer. Gij zijt rechtvaardig. En elkeen uw oordelen is recht. En dan zegt er een. Ja, maar dan kan het voor mij niet meer. Zullen we nog even teruggaan dan? Ze waren zeer dor. Dor, verspreid, geen enkele verwachting meer van over. En zie nou eens wat die geest van God vermag. Ja, maar wat moet ik er dan aan doen? Ja, alles. Alles moeten wij eraan doen. Maar wat kan ik eraan doen? Niks. En is dat nou al nood geworden in mijn leven? Alles aan mijn zaligheid te moeten doen. En dan te moeten leren er niets aan te kunnen doen. En dat alles moeten doen, dat is mijn verantwoording. Bidden, roepen, smeken. Mezelf onder het woord van God zetten. Dat woord van God onderzoeken. Mezelf bekeren. Ik zou het allemaal moeten doen. En wat hebben we er al van terechtgebracht? Niets. Er is alleen maar schuld. Al onze gerechtigheden zijn nou in de ogen van die heilige God als een wegwerpelijk kleed. En zo kom ik als een naakte, vuile, walgelijke, goddeloze zondaar aan die voeten van die hoge God terecht. Om dan te gaan verstaan wat apostel Paulus heeft geschreven. En worden om niet gerechtvaardigd. Uit zijn genade. Door de verlossing. Die in Christus Jezus is. Amen. Gemeente, we willen zingen tot slot van Psalm 104 en daarvan het 15e vers. Verbergt ge, o God, uw glansrijk aangezicht, dan sidderen zij op het missen van dat licht, dat troostrijke licht, waardoor zij het licht verwerven. En wat er volgt in het 15e vers, Psalm 104. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.